Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Law Talk. Mijn naam is Pascal Willems en ik zit hier vandaag weer met mijn lieftallige collega's Annemarie Bussen.
Hallo.
En Natasja Schenk.
Hoi.
Dames, we gaan het hebben over een onderwerp waar we in de praktijk best veel mee te maken hebben. In onze praktijk althans. Expertises, het inzetten van expertises door de bedrijfsarts of door de werkgever. En dat doen we aan de hand van een uitspraak van de Hoge Raad.
Ja.
Een recente uitspraak, maar eigenlijk op basis van adviezen van de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Twee adviezen.
Ja, die weer zagen op eigenlijk dezelfde casus, of in ieder geval dezelfde arbeidsverhouding.
Arbeidsverhouding, dezelfde werkgever-werknemer.
Mm-hmm.
Maar de een had te maken met de loonvorderingsprocedure die liep, en de andere met de ontbindingsprocedure.
Ja. Ja.
Een langslepende kwestie, waar uiteindelijk de Hoge Raad een hele korte uitspraak doet. Namelijk een zogenaamde 81RO-zaak, waarin de Hoge Raad eigenlijk zegt, voor de cassatie zien we eigenlijk geen reden om hier inhoudelijk wat over te vertellen. Want ja, als er geen reden is, is er geen reden. Oftewel, nou ja, het Hof heeft het in ieder geval niet verkeerd gedaan.
Ja, de beschikking van het Hof blijft in stand.
De beschikking blijft in stand. Maar toch is deze zaak interessant, omdat op basis van die uitspraken van het Hof heeft dus de PG twee adviezen, conclusies geschreven die wel interessant zijn. En waar wij, nou ja, een beetje in de war door waren, moet ik het zo zeggen?
Nou, we zijn aan het puzzelen geslagen eigenlijk. Van
absoluut.
Wat ziet nou waar op en welke onderwerpen kunnen we hier nu uithalen? En klopt dat dan ook met, nou ja, bijvoorbeeld wat een NVAB zegt over
verwijzen.
Bijvoorbeeld verwijzen of de begeleiding na 104 weken arbeidsongeschiktheid door de bedrijfsarts?
Precies. Annemarie, jij bent goed in het heel kort samenvatten van de feiten.
Ja, ik zou zeggen, pak allemaal een kop koffie. En dan is die afgekoeld als ik klaar ben. Nee, hier moet dat echt wel inderdaad een stukje sneller kunnen. We hebben hier te maken met een werkgever. En we zaten al even, ja, hoe spreken we dat nou uit? Is het DME offshore? Maar in ieder geval, werkgever, we noemen hem maar DME en werknemer. Daar werkt een werknemer aan boord van een schip en ook gedeeltelijk op het kantoor in Breda. Hij valt van de trap aan boord van een schip in 2016 al, raakt arbeidsongeschikt, krijgt een WIA-uitkering. En Natasja, jij vroeg al, ja, maar wat voor uitkering? Waarop Pascal en ik in koor zeiden, een WIA-uitkering. Dat vond jij niet voldoende.
Nee,
maar
nou ja, dat is niet het goede antwoord.
Dat
maar
is wel
vooruit.
Even waar we het mee moeten doen als we naar de feiten kijken die de PG heeft aangegeven. En wat je dan ziet, is dat de werkgever probeert om eigenlijk afscheid te nemen van deze werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dat wordt in 2019 geprobeerd, dat wordt in 2021 geprobeerd. Er wordt bij het UWV dus toestemming gevraagd om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. En die toestemming wordt tot twee keer toe geweigerd. Die wordt niet gegeven, want zegt het UWV, ja, wij denken dat deze werknemer binnen 26 weken zijn eigen werk met aanpassingen nog wel kan doen.
Precies.
Dus de redelijke ontslaggrond, 2 jaar ziekte, is niet voldragen, je krijgt geen toestemming. Daarvan zegt de werkgever, nou ja, dan moet ik me daar kennelijk maar bij neerleggen. Maar dan moet ik wel weten, wat kan deze werknemer dan nog wel? Dus ik wil graag dat de bedrijfsarts voor mij in kaart brengt, wat zijn de beperkingen?
Ja.
Waar moet ik rekening mee houden? Welke passende arbeid kan ik aanbieden?
En in de vorm van een FML, hè, als ik het goed heb.
Ja. Ja. Ja, dat klopt. Er wordt eigenlijk door de werkgever gevraagd, bedrijfsarts, wil jij werknemer zien om zijn beperking en belastbaarheid nogmaals te beoordelen, zodat opnieuw naar passend werk kan worden gekeken?
Nou,
keurig eigenlijk, hè?
Ja.
Heel netjes
zeggen,
van de werkgever, ook na 104 weken.
Ja, en zelfs als je tot twee keer toe het deksel op de neus krijgt, of in ieder geval bij het UWV geen toestemming krijgt. En vervolgens heeft de bedrijfsarts de werknemer gezien. Alleen laat de bedrijfsarts weten aan werkgever dat hij geen toestemming heeft gekregen om zijn adviesrapportage aan werkgever te versturen.
Over de FML?
Juist.
Dus de medewerker zegt geen toestemming of ik blokkeer dat jij dit toestuurt. Dat is bijzonder, toch?
Ja. Nou, dat is zeker bijzonder, want volgens mij hebben wij hier een richtlijn voor ons waar wat anders in staat.
In ieder geval een standpunt van de NVAB, die zegt daar inderdaad iets over bij de veelgestelde vragen aan de NVAB. En dat gaat dan ook over, mag die bedrijfsarts de werknemer nog begeleiden na 104 weken ziekte? En de NVAB maakt dan eigenlijk een onderscheid, hè, na die 104 weken. Als de werkgever de reïntegratie wil voortzetten, wat op zich niet onbegrijpelijk is, omdat de reïntegratieverplichting ook voortduurt.
In ieder geval in het eerste spoor.
In spoor 1, na 104 weken, dus zolang het dienstverband voortduurt, heb je ook een reïntegratieverplichting in spoor 1. En de NVAB zegt dan eigenlijk, werkgever, als jij in het kader daarvan geadviseerd wil worden door de bedrijfsarts, dan kan dat en dat valt dan nog steeds onder de verzuimbegeleiding.
Wat ook logisch is, want als je kijkt naar artikel 14-14a van de Arbo-wet, is dat niet beperkt de verzuimbegeleiding tot 104 weken of
tot de
wachttijd
of
wat dan ook.
Nee,
gewoon gedurende de verzuimbegeleiding van de medewerker die in dienst is.
Dus dat is eigenlijk heel duidelijk. En dan mag dus ook de bedrijfsarts terugkoppelen aan de werkgever. Niet alles uitgaat.
Het ligt natuurlijk iets genuanceerder. We hebben al een keer een aflevering gemaakt over het beroepsgeheim van de bedrijfsarts. Ja. Dus eigenlijk alles wat de bedrijfsarts hoort, ziet, voelt, merkt,
alles.
Noem maar op, in contact met de medewerker valt onder het beroepsgeheim. Maar hij heeft een doorbrekingsgrond voor het beroepsgeheim als het noodzakelijke informatie betreft omtrent de reïntegratie en de loondoorbetaling.
Ja.
En dat is een doorbrekingsgrond van eigenlijk beroepsgeheim uit de WGBO. Artikel 464 van boek 7.
Ik geloof zeg ik even meteen uit mijn hoofd.
Maar pin me niet op vast, stuur geen boze berichtjes als het net een ander artikel is. Maar dat is de doorbrekingsgrond voor de bedrijfsarts. En die is niet beperkt tot 104 weken, maar wel voor de verplichte verzuimbegeleiding. Voor vrijwillige spreekuren, contacten, is dat natuurlijk anders. Want daar zit geen verplichting over in het kader van reïntegratie of loondoorbetaling. Dus als iemand naar een arbeidsomstandigheden spreekuur gaat, mag de bedrijfsarts daar alleen met toestemming wat over terugkoppelen. Maar in dit geval ging het gewoon over begeleiding van een verzuimende medewerker. Ja. Waar nog gekeken moet worden wat die zou kunnen in het kader van de reïntegratie.
En dat is ook het onderscheid dat de NVAB maakt. Die zegt dus als die reïntegratie wordt voortgezet na 104 weken. Dan is dat voortzetting van die verzuimbegeleiding. En dan kan onder de omstandigheden die Pascal net heeft genoemd het beroepsgeheim doorbroken worden. Maar, zegt de NVAB, die werknemer heeft ook na 104 weken nog steeds het recht om naar het open spreekuur te gaan. En als hij daar gebruik van maakt, dan mag de bedrijfsarts uiteraard niet zonder toestemming terugkoppelen.
Nee. Maar dat is dus niet gekoppeld aan binnen de 104 weken.
Nee.
Mag dat namelijk ook niet.
Nee,
dus het onderscheid is verplicht spreekuurcontact, verplicht contact en vrijwillig contact.
Mm-hmm.
En we zitten hier in de categorie verplicht contact. En dan heb je dus die doorbrekingsgrond. En dus hoeft een medewerker geen toestemming te geven, zoals tijdens die 104 weken, maar ook daarna niet.
Nee.
Voor het terugkoppelen van de belastbaarheid.
Nee, en toch zegt deze bedrijfsarts hier, en dan citeer ik uit het mailtje aan de werkgever. Ik heb u eerder, en dat is dus aan de werkgever, ik heb u eerder bericht dat het mij niet was gelukt om tot overeenstemming met de heer werknemer te komen voor het versturen van mijn adviesrapportage naar u als werkgever. De mail van hem die u meestuurt bevestigt dit nogmaals. Ik stuur mijn rapportage naar werknemer. Hij kan dan zelf besluiten of hij mijn rapportage deelt met werkgever. Ik kan uw verzoek voor actualisering van de FML niet invullen. De toestemming van de werknemer ontbreekt daarvoor.
Ja, en dat is natuurlijk, laat ik zeggen, een opvallend mailtje.
Ja, zeker.
Dat we niet zonder meer informatie kunnen uitleggen waar het dan in zit. En waarom deze bedrijfsarts stelt dat er toestemming nodig is, of anders gezegd misschien dat de medewerker een blokkeringsrecht heeft uit de WGBO.
Ja.
Je kan namelijk als medewerker, maar daar komen we zo nog even op, blokkeren dat bepaalde adviezen of zo ergens terechtkomen. Maar dat is in ieder geval een opvallend mailtje, maar is wel de aanleiding natuurlijk voor de rest van deze zaak.
Maar deze bedrijfsarts die ziet eigenlijk een knip. Want in een ander mailtje dat hij naar die werknemer stuurt, dan schrijft hij ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van u mag de bedrijfsarts geen advies aan uw werkgever verstrekken. Voor de verzuimperiode tot aanvang van de WGA-uitkering lag dat anders. Daarin moet de bedrijfsarts op basis van de wet en regelgeving de werkgever adviseren. Dus die bedrijfsarts die ziet blijkbaar een knip. Die denkt, tot aanvang van die WGA-uitkering zit het zo. Hè, en dan heb ik wel.
Zou dit dan in het kader van WGA en risicodraagschap? Want daar zou je dat wel kunnen zeggen. Daar zit misschien wel wat in, maar dit,
ja, hadden ze het over een andere boeg moeten gooien, dan hadden we het over allerlei artikelen in de wet WIA gehad.
Ja.
Want daar, als deze werkgever eigen risicodrager zou zijn voor de WGA, dan hadden ze het ook over die boeg kunnen gooien. Was misschien makkelijker geweest, maar goed, dan had je geen einde van de arbeidsovereenkomst gehad. Maar had je misschien wel de WGA-uitkering kunnen sanctioneren?
Nou, laten we even uitgaan dat dat het dus niet is. Dus wij kunnen in ieder geval niet verklaren...
Waarom dus eigenlijk het vastloopt op het stuk... Ik mag niet als bedrijfsarts zegt... ik mag niet delen wat ik in mijn adviesrapport heb vastgesteld.
Precies.
En wat doet deze werkgever dan? Die laat aan de werknemer weten... wij gaan een andere arbodienst inschakelen... om een actuele functionele mogelijkhedenlijst op te stellen. En waarna er ook een nieuw arbeidsdeskundig onderzoek zal plaatsvinden... Beste werknemer, we vragen jou om hier een machtigingsformulier voor te ondertekenen.
Ja.
Nou, 3 keer raden wat de werknemer daarvan vindt. Nou, er komt in ieder geval een hele discussie. Maar wat die werknemer doet, die gaat dan wel zelf de adviesrapportage toch alsnog aan werkgever toesturen. Dus die adviesrapportage die de bedrijfsarts van hem niet mocht versturen, dat doet de werknemer zelf. Maar vervolgens wordt toch de loonbetaling een aantal maanden later opgestort, omdat die machtiging maar niet wordt getekend.
Ja, wat het verhaal weer niet vertelt, is of dit een nieuwe opvolgende arbodienst is, of dat dit een ingevlogen expertise arbodienst is.
Nou, afgaande op de partij die werd ingeschakeld.
Ja, maar het is de vraag of dit diezelfde partij is. Want dat haal ik
dat
uit
komt
de uitspraak.
Daarna nog.
Dat komt daarna.
Oké. Okay, ja.
Ja. Kijk, want er zijn meerdere stappen. Want we hebben dus eigenlijk nu de situatie... het loon is opgeschort omdat het machtigingsformulier niet wordt getekend. Dan zijn er inmiddels advocaten betrokken... bij zowel werkgever als aan werknemerszijde. En dan is er dus kennelijk een bespreking... waarin wordt afgesproken dat een extern deskundige... er gratis zou worden ingeschakeld voor het opstellen van een actuele FML... en een arbeidsdeskundig rapport.
Ja, en daar want ze hadden het eerder over een andere arbodienst. Er gratis is natuurlijk geen arbodienst, maar het is een expertisecentrum. Dus... zoals ik het las, maar goed, die andere arbodienst wordt natuurlijk is geanonimiseerd in het hele verhaal, dus we kunnen dat niemand eruit halen. Oorspronkelijke bedrijfsarts wil dus niks doen, dus waarschijnlijk heeft men gedacht, nou dan gaan we naar een andere arbodienst, al dan niet tijdelijk. Dat loopt ook spaak, maar dan komen ze overeen, spreken ze af, oké, dan gaan we er gratis als expertise inzetten voor verzekeringsdeskundig onderzoek, een FML en een arbeidsdeskundig onderzoek.
Ja, en vervolgens moet werknemer dan een aantal vragen invullen op een vragenlijst. Dat wil werknemer ook niet. Dus je spreekt af met elkaar, met advocaten erbij. Wij gaan er gratis inschakelen. En dan toch is er weer een hobbel of blokkeert. Maakt de werknemer het onmogelijk dat dat onderzoek op dat moment plaatsvindt. En als we dan ook goed kijken, dan wordt dat vragenformulier alsnog ingevuld. Maar als ik het goed heb, is dat dan een jaar later. Dus uiteindelijk vindt het expertiseonderzoek vindt pas een jaar na die afspraak ongeveer, vindt dat plaats.
Ja. Als je die hele zaak zo leest, dan denk je van... potverdorie.
Ja.
Die werkgever heeft denk ik heel wat keren echt tot 10 moeten tellen hoe dit tegengewerkt is.
Zeker. Ja. Want uiteindelijk is dus het vragenformulier ingevuld. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden. En dan wordt er een conceptrapport naar werknemer gestuurd. En ja, het is een beetje flauw. Je raadt het misschien al. Maar werknemer geeft vervolgens geen toestemming om het rapport van Ergatis met werkgever te delen.
Ja, en hij geeft ook aan waar het hem in zit. Hè. Het zit hem in kleine dingen wat in het rapport staat.
Ja. Hij is inhoudelijk, is hij het er niet mee eens? Of vindt hij dat iets niet goed
geduid is? Ja, die FML. Hè? Ja. Hij was het niet eens met een toelichting op de FML. Want hij kon dan... niet of beperkt samenwerken. Dat kon dan met groepen van maximaal 3 personen. Nou, daar was hij het dan niet mee eens. Wat op zich ook echt nog wel netjes werd uitgelegd, ook door Ergatis, waarom ze die beperking hebben aangenomen. En dat dat ook niet blijvend hoeft te zijn. Ik vond het verder wat dat betreft een hele keurige uitleg en motivering daarbij. Maar het mocht allemaal niet baten.
Nee. En wat dan uiteindelijk de uitkomst is als we kijken naar de arbeidsovereenkomst, is dat werkgever zegt, ja maar nu ben ik er klaar mee. Wat kan ik nu nog doen? Er is sprake van ernstig verwijtbaar handelen van deze werknemer, want We maken een afspraak om een rapport op te stellen. Ik kan nu niet vaststellen of meneer nog passend werk kan doen. Dus ik vraag ontbinding op de E-grond, het verwijtbaar handelen. En de werkgever zegt, ik vind het zelfs ernstig verwijtbaar. Dus er moet ook geen transitievergoeding worden toegekend aan deze werknemer. Precies. En daar gaan zowel de kantonrechter als het hof gaan daarin mee.
Ja.
En die zeggen ook echt, hè, elke keer maar dat tijdrekken, dat blokkeren, dat weigeren om dus de informatie aan de werkgever te verstrekken op grond waarvan kan worden vastgesteld welke passende arbeid verricht kan worden. Ja, dat zien we als ernstig verwijtbaar. En dus wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden zonder toekenning van de transitievergoeding.
En dat is de ontbindingszaak. Ja. Daarnaast hebben we dan ook nog de loonvordering.
Ja, want daar was ook hoger beroep tegen ingesteld. Ja. Ja.
En in beide gevallen komt het dus bij de Hoge Raad terecht. Uiteindelijk, de Hoge Raad laat zich er inhoudelijk niet over uit. Hè, dus we moeten het doen met de overwegingen van het Hof. Maar wat wel interessant is, zij is dus dat advies van de procureur-generaal. Want die haalt een aantal dingen aan, argumenten natuurlijk van de werknemer. Wat mij meteen al in het oog sprong, is het argument dat de medewerker zegt, ja, ik heb een blokkeringsrecht als het gaat om dat rapport van Ergatus.
Ja.
Ik mag mij daarop beroepen. Ik had er ook een goede reden voor, want ik was met een aantal dingen niet eens.
Mm-hmm.
Maar de procureur-generaal zegt er eigenlijk van, ja, dat heb je helemaal niet. En dat vond ik wel bijzonder, want de medewerker, zoals in de PG staat, die verwijst naar het recht op een blokkering te doen op grond van artikel 14 lid 2 van de Arbo-wet. De procureur-generaal gaat vervolgens kijken naar artikel 14 lid 7 van de Arbo-wet. Nou, artikel 14 lid 2 staat niks over blokkeringsrecht. Maar artikel 14 lid 7 staat wel dat de uitzondering op het beroepsgeheim geldt als de bedrijfsarts, en dan vat ik het even simpel samen, in het kader van de begeleiding informatie deelt met de werkgever. Mm-hmm. Maar hier is natuurlijk een andere situatie, ja. Want Ergatus was niet per se de
niet de begeleidende Arbo-dienst.
Nee. Maar was een expertisecentrum. En dat maakt het wel weer interessant. Want ja, moet je dan met toestemming gaan werken? Zeker geldt dan het blokkeringsrecht. De PG zegt, ja, artikel 14 lid 7 geeft aan de bedrijfsarts het recht om te terug te koppelen. En er staat niet dat in het kader van expertise het ook niet kan. Dus het kan wel. Hè? En dan is het een redelijk voorschrift. En daar wordt dan de rest aan opgehangen.
Ja, eigenlijk de arbeidsrechtelijke consequentie. Ja.
Ja, terwijl als je kijkt naar hoe de NVRB in de nieuwe leidraad verwijzen, maar ook de oude. Ik kende ook de oude nog uit 2004, kijkt.
Het was even zoeken.
Het was even zoeken. maar wel wie wat bewaart, die heeft er wat. Maar dan zie je wel dat er heel duidelijk wordt ingezet op toestemmingen. Een machtiging om informatie toe te sturen. Ook die terugkoppeling en ook dus het blokkeringsrecht uit de WGBO. Omdat daar wordt de knip wel heel gemaakt in het kader van de verzuimbegeleiding. En ja, expertises die extern worden ingeroepen of zeg maar verwijzingen voor behandeling bijvoorbeeld. Daar geldt een beetje hetzelfde voor. En dat is natuurlijk wel een interessante vraag, want de PG lijkt dat helemaal op één hoop te.
Ja, die komt eigenlijk volgens jou te snel tot de conclusie. Kijk, want in principe de conclusie, je maakt een afspraak, er wordt een rapport opgesteld en dan zeg jij, daar hoort eigenlijk wel dat blokkeringsrecht bij. Alleen dan zou daar weer de vervolgstap genomen kunnen worden, dat je zegt, maar dat heeft arbeidsrechtelijke consequenties. Als jij zegt, ik wil niet dat dit gedeeld wordt, dat mag, dat standpunt mag jij innemen, maar dan heeft dat voor jouw arbeidsovereenkomst en voor de loonbetaling de consequentie dat voor jouw rekening een risico komt, om het maar even zo te zeggen.
Precies dat, want dat is te vergelijken met de medewerker die geen toestemming geeft om medische informatie op te vragen.
Ja.
Mm-hmm.
Dan ook zegt de bedrijfsarts, ik kan de belastbaarheid niet vaststellen, de medewerker werkt niet voldoende mee.
Ja.
Dan kan je als werkgever daar de consequenties aan verbinden. Dat is natuurlijk een andere situatie dan dat de bedrijfsarts het niet zou mogen terugkoppelen, want dat mag hij wel op grond van die doorbrekingsgrond. Dus dat, en het andere element is dat in ieder geval in de oude leidraad van de NVJB voor het verwijzen stond dat verwijzingen alleen via en op initiatief van de bedrijfsarts plaatsvinden. Waarom? De bedrijfsarts is de expert op het gebied van arbeid en gezondheid. Die bepaalt of er externe expertise nodig is, waar die zelf niet over beschikt. He, soms heb je dat je zegt van, ja, weet je, dit is zo specifiek. Ik verwijs naar een expertise op het gebied van psychiatrie of wat dan ook, om de belastbaarheid goed in kaart te brengen in combinatie met een externe verzekeringsarts. Waar het hier natuurlijk op ging, is dat die bedrijfsarts eigenlijk vastliep met deze medewerker. En misschien wel dacht, ja, weet je, als ik hier op hulp blijf drukken, heb ik straks
een tuchtklacht
aan mijn broek hangen. Mij niet bellen. Ik ga dat niet aan doen. En eigenlijk zie je dan dat het een beetje neer wordt gelegd bij een externe partij. In dit geval dan Ergatus. Ja. Waarbij je kan afvragen of je dit dan wel onder diezelfde noemer kan schuiven. Ik snap het gezien hoe je alles is gegaan wel. Maar ik vraag me of dat wel de goede manier is. En ook dat werkgever en werknemer samen besluiten die expertise in te stellen. Want dit gaat compleet buiten de bedrijfsarts om. Dus is dat dan nog wel de arbodienstbedrijfsarts die je in het kader van artikel 14 van de Arbowet inschakelt? Ik denk het niet, want dat is een andere partij.
Nee, je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met een werkgever en een werknemer. Die hebben een discussie over of de functie goed is ingeschaald. En dat je zegt, nou, wij gaan een externe deskundige gaan wij inschakelen. Die gewoon beoordeelt wat jij allemaal moet doen. En die kijkt of het klopt, ja of nee.
Ja, precies. Dus de uitkomst kan ik me op zichzelf, dat uiteindelijk deze medewerker aan het kortste eind trekt, kan ik me wel wat in vinden. Maar de weg ernaartoe, vraag ik me af of die juist is. De Hoge Raad kijkt vooral natuurlijk naar het advies of het Hof het goed gedaan heeft. Mm-hmm. En het Hof heeft het niet zo letterlijk uitgewerkt, zoals ik het net vertel. Dus of de Hoge Raad dit nou helemaal steunt, is maar de vraag. Of dat ze het gewoon hebben laten gaan. Maar het is wel opvallend, want als je deze lijn en ook wat de PG doorzet, dat betekent dus dat werkgever en werknemer ook gezamenlijk een expertise kunnen inzetten buiten de bedrijfsarts om.
Mm-hmm. Ja.
Dan hoeft die terugkoppeling vanuit die expertise dus ook niet naar de bedrijfsarts toe, want die gaat rechtstreeks naar werkgever en werknemer. En kan de werknemer daar ook geen blokkeringsrecht op inroepen. Want dat werd in dit geval de werknemer natuurlijk ook onthouden met een beroep op artikel 14 van de Arbowet.
Maar zeg je dan dat als werkgever en werknemer met elkaar afspreken dat die expertise wordt ingeschakeld, dat die werknemer zich dan jegens die, nou, laten we even zeggen, Ergatus, dat Ergatus dan in die zin gebonden is aan wat partijen hebben afgesproken, namelijk dat de terugkoppeling hoe dan ook naar de werkgever gaat.
Dat is wat de AG, of de PG moet ik zeggen, natuurlijk wel zegt. Want die zegt van ja, in artikel 14 lid 7 staat een doorbrekingsgrond en ik zie niet in waarom dat een partij zoals Ergatus nu ook niet zou kunnen sturen. En de medewerker, het is een redelijk voorschrift om te verlangen dat die informatie ter beschikking wordt gesteld. We hebben het over belastbaarheidsinformatie, dus het is echt wel informatie die normaal gesproken, als een bedrijfsarts dat had uitgevoerd, ook ter beschikking was gesteld.
Ja.
Maar de route om het is eigenlijk een soort second opinion, maar dan bijna in gezamenlijk overleg.
Bijna een first opinion, want de werkgever wist niet wat de belastbaarheid was. Ja.
Klopt, maar een soort gezamenlijk sector opinion. Ja. Ja, weet je, ik vind dit wel wat dat betreft natuurlijk een lastige constructie die niet echt heel lekker past in het stelsel. Tenzij je aanneemt dat dit een nieuwe werkwijze is, maar dat betekent dus dat als je het op een of andere manier de bedrijfsarts het niet kan, wil en je komt als werkgever en werknemer samen uit, je geeft die opdracht, dan wordt dat uitgevoerd en wordt dat gewoon teruggekoppeld. Ook al ben je het dus niet helemaal eens met die uitkomst, want dat zegt de AG natuurlijk ook. Ja, je had ook kunnen aangeven waar je het niet mee eens bent. Maar dan doe je dus een expertiseonderzoek. Dan komt er iets uit, een conceptrapport, en je ziet als medewerker, de belastbaarheid zijn wat dingen vergeten. Dan mag je op dat concept reageren. Althans, dat is wel gebruikelijk.
Ja, dat is hier ook gebeurd, ja.
En dan wordt dat niet overgenomen, maar meegestuurd. En ja, dan stuur jij als medewerker nog achterna, maar die en die beperking ben ik het niet mee eens. Ja, wat gaat dat dan opleveren in zo'n geval?
Ja, terwijl ik het vanuit echt de arbeidsrechtelijke bril, als ik naar de ontbindingsprocedure kijk, ik begreep dit heel erg goed. En ik snap ook dat het Hof het op deze manier heeft gemotiveerd van, joh, werknemer, jij bent elke keer maar hobbels aan het omwerpen. Ja. Je geeft geen toestemming. En ook in het kader van het loon wat was opgeschort en wat was stopgezet. Je weigert gewoon om dus dat deskundige oordeel waar je notabene met een advocaat toe zelf van hebt gezegd, dat gaan we doen, om dat te delen. Ja, dat vinden we verwijtbaar. Sterker nog, dat vinden we zelfs ernstig verwijtbaar. Want je hebt gewoon geen opvolging gegeven aan een redelijke instructie van de werkgever.
Ja. Nee, dat is dus arbeidsrechtelijk, vanuit, die route is natuurlijk helemaal te volgen. Maar laat ik zeggen, arbowettechnisch en privacytechnisch is het wel moeilijk in te... Want waar eindigt het dan, hè? Kijk, nu is het een expertise van een ergatis. Maar ja, de stap naar behandeling, wat je samen afspreekt. Mm-hmm. En want eigenlijk ligt dan toestemming, het afspreken met elkaar, ligt dan een beetje daar dan onder als grondslag.
Ja.
Vind ik wel
een hele terwijl daar lastige. Wordt inderdaad, ja. Als je naar privacy kijkt, weer heel moeilijk overgedaan tussen werkgever en werknemer. Gelet op de ondergeschikte positie.
Ja, ja, ja. Ja. En ook als het gaat om de interpretatie van dingen. Want uiteindelijk als je dit buiten de eindverantwoordelijke bedrijfsarts helemaal omdoet, deze FML. Je trekt het helemaal buiten het hele reïntegratietraject. Ja. Het is niet alleen de bedrijfsarts die het dan hier meekrijgt, maar ook de opvolging vanuit de gecertificeerde arbeidsdienst in het totale pakket. Ook. Hè, mm-hmm. Dit zou helemaal buiten zo'n arbeidsdienst om kunnen gaan. Ja, dat maakt het ook wel een stuk ingewikkelder.
Ja.
Dus volgens mij had de oplossing ook kunnen zijn dat de bedrijfsarts zegt, ja, ik kan de oorspronkelijke bedrijfsarts, ja, medewerker wil niet meewerken aan die FML. Ik kan het niet vaststellen of ja, dit is het en ik mag het doorbreken, want dit is noodzakelijke informatie. Toedeloe. Dat had ook gekund.
Ja.
Maar goed.
Is niet gebeurd.
Nee.
Nee, zo ging het niet. Nee.
Want Natasja, jij had volgens mij ook nog een opmerking over het inderdaad het inschakelen van een externe mm-hmm. partij, een ergatis, ja. een deskundige.
Ja, nou die uitspraak is al wel wat ouder, maar ik vind hem zelf gewoon wel heel duidelijk. En het is ook gewoon ook wel eens leuk om te zien dat twee partijen zeg maar samen opstrekken.
Die hadden hier een vraag over en die hebben dat gewoon gezamenlijk voorgelegd aan de kantonrechter, aan de rechtbank. En dat kan, dat noemen we een artikel 96, rechtsvorderingprocedure. Dan maak je gewoon gezamenlijk, leg je de vraagstelling voor en dan zeg je rechter, nou laat maar weten wat het antwoord hierop is. Hoe moeten we hiermee omgaan?
Precies, en in dit geval was het een grote werkgever, Transdev, en samen met de COR. Met de Centrale Ondernemingsraad. En die hadden, een geschil is misschien een te groot woord. Ze hadden in ieder geval een vraag waar ze niet uitkwamen. En die besloten dat samen voor te leggen aan de rechtbank Gelderland. En dan lezen we, het gaat in deze zaak om de vraag of de bedrijfsarts, een arbeidsongeschikte werknemer van Transdev, die reeds onder medische behandeling staat, ook zonder dienstinstemming mag verwijzen naar een medisch expertisecentrum.
Ja, dus we zitten hier wel in de 104 weken van arbeidsongeschiktheid, loondoorbetalingsverplichting. Ja. Dus er is geen discussie over, heeft de Arbo-dienst hier wel of niet iets te zeggen? Het is gewoon het ziekteverzuimtraject wat begeleid wordt door de Arbo-dienst, door de bedrijfsarts. Ja,
precies. Dus dat is in die zin een wat overzichtelijkere situatie dan die we net hadden. En de kantonrechter die verwijst hier naar de regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar. En in artikel 7a daarvan staat dat indien voor een goede uitvoering van deze regeling naar het oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst aanvullend deskundigheid is vereist, draagt de bedrijfsarts of de arbodienst zorg voor tijdige inschakeling daarvan. Nou, en daar hangt die rechtbank Gelderland, hangt dan vervolgens daaraan op. Ja, nee, dat is dus blijkbaar, als dat noodzakelijk is, dan biedt dat artikel 7a van de regeling procesgang, biedt daarvoor een grondslag.
En het is dus de bedrijfsarts die dat beoordeelt, die noodzakelijkheid.
Absoluut.
Dus niet waar wij het net over hadden, werkgever en werknemer samen, maar de medische deskundige, om het zo te
zeggen. Nee, sterker nog, de bedrijfsarts dient gemotiveerd uiteen te zetten waarom hij in een specifiek geval een nader onderzoek door een andere specialist of deskundige bij een expertisecentrum noodzakelijk acht. Daar moet hij dan allerlei dingen bij betrekken. De bedrijfsarts dient te motiveren waarom hij van mening is dat aanvullend onderzoek door een andere deskundige onontbeerlijk is.
Ja, en daar zit natuurlijk in dat de bedrijfsarts is specialist op het gebied van arbeid en gezondheid. Dus ja, in principe hoort hij dat te beheersen. Maar in sommige gevallen is nader onderzoek nodig. Verdergaand psychiatrisch of psychisch onderzoek. Maar het kan ook een heel ander onderzoek zijn. En dat je die informatie nodig hebt, naast bijvoorbeeld de mogelijkheid om medische informatie op te vragen.
Ja, en de kantonrechter die zegt dan ook, als inderdaad sprake is van een noodzakelijke aanvullende expertise, dan is de werknemer ook gehouden daaraan zijn medewerking te verlenen. Ook als hij op dat moment al medische behandeling ondergaat. Nou, heel verhaal. Het voorgaande brengt mee dat de werknemer in beginsel het recht op loon verliest als hij weigert mee te werken aan een vereiste aanvullende expertise waarvan de bedrijfsarts de noodzaak deugdelijk heeft gemotiveerd.
Ja, waarbij waarschijnlijk die noodzaak beperkt wordt getoetst. Hè, want als die bedrijfsarts maar voldoende kan... dat die
nou,
niet
als
denkt
het
van,
maar, ik wil dat zeggen, als die een denk ik een deugdelijke onderbouwing geeft.
Ja.
Ja.
Kijk, en eens. Die noodzaak is denk ik niet per se... Nou ja, de werknemers niet met me eens. Laten we dan maar een expertise inzetten. Wat in de praktijk natuurlijk best vaak gebeurt, hè... De keuze waarbij een medewerker soms niet eens is met de bedrijfsarts. Mm-hmm. En dan wordt gezegd, nou, doe mij maar een second opinion. En de bedrijfsarts zegt, nou, misschien moeten we een expertiseonderzoek doen. Die zaken komen best veel voor. Daar heb ik ook wel wat tuchtzaken overlopen. Het is uiteindelijk ook aan de bedrijfsarts. Die is in de lead in het proces. Mm-hmm. Of die nodig vindt, zo zegt ook het Tuchtcollege Amsterdam recent in een zaak van mij. Die bepaalt wat er nodig is. Het second opinion blijft natuurlijk staan... Maar als het gaat om de volgorde bijvoorbeeld, is het niet de medewerker die bepaalt, doe maar eerst maar second opinion en dan de expertise. Nee, die kunnen zelfs naast elkaar bestaan. En dus ook, zegt deze uitspraak, expertise en een behandelaar, een behandeling. Dus het feit dat je onder behandeling bent, is weer geen reden om te zeggen, ik werk niet mee aan een expertise.
Nee, want dat was eigenlijk het standpunt van de COR in deze kwestie. Die zei eigenlijk, ja, maar als die werknemer toch al behandeling heeft...
Maar dat dan is het totaal... Denk ik ook totaal
behandeling
andere...
Behandeling is heel anders dan de vragen die een bedrijfsarts heeft in het
kan
kader
hebben
van
in het kader, ik kan het zeggen, in het kader van de combinatie met het werk erbij. Ja.
Ja, bijvoorbeeld als het gaat om prognoses, zie je dat behandelaren over het algemeen juist vrij positief zijn. Want die willen de patiënt natuurlijk wel, laat ik zeggen, in de goede stemming houden. Ja. Hè? Dat draagt ook wel bij aan het herstel. Terwijl dat er soms realistischer is en eigenlijk, zeg maar... uitkeringstechnisch soms beter is om iemand een reëel beeld te zetten van nou, dit gaat hem niet meer worden. Omdat hij dan zich voor kan bereiden op, ja, wat betekent dat dan in het kader van mijn uitkering, aanvulling, nou, noem maar op. Die tegenstrijdigheid zie je ook wel eens. Dus een behandelaar is niet per se hetzelfde als een expertiseonderzoeker.
Nee,
dus,
Nee. Maar goed, als er vragen zijn over, hè, is de werknemer tijdens die 104 weken verplicht om mee te werken aan een expertiseonderzoek? Dat volgens de bedrijfsarts noodzakelijk is. Nou, dan zou ik zelf al gauw verwijzen naar die uitspraak van de rechtbank Gelderland. Sterker nog, heb ik deze week al gedaan bij een van onze klanten. Want die geeft op zich wel een mooie uiteenzetting van hoe het juridisch kader eruit ziet en waar de kantonrechter dat dan aan ophangt. De kantonrechter Gelderland zegt dus, ja, als dat noodzakelijk is volgens de bedrijfsarts, werknemer weigert daar mee te werken, dan geeft hij daarmee zijn loonaanspraken op, hè, dan heb je geen recht op loon. Dus dat is een consequentie, zoals we dat wel vaker zien. Hè. Werknemers, wordt dan vaak gezegd, hè, je kunt een werknemer toch niet verplichten om informatie te delen, om naar zo'n onderzoek te gaan, een machtiging te tekenen, behandeling te ondergaan. En tot op zekere hoogte is dat ook zo. Maar er zit vaak wel een gevolg.
Een prijskaartje.
Ja, een prijskaartje aan. Als jij ervoor kiest van, nou, ik wil dat niet, ik wil... Nou ja, koste wat het kost, niet naar zo'n expertiseonderzoek.
Ja, dan is er geen recht op loon bij ziekte. En zoals we hier dus ook zagen, op een gegeven moment zelfs... een reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden... op grond van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer.
Ja, dus toch maar meewerken, zou ik zeggen. En niet te veel onnodig dwars liggen.
Nee.
Maar als het reële argumenten zijn, moeten die natuurlijk altijd meegewogen worden. Zo zit het ook in elkaar. Ik denk dat we hem van verschillende kanten nu belicht hebben... Volgens mij kunnen we hier nog veel meer over vertellen. Misschien zijn er ook nog wel vragen van luisteraars over deze zaak. Of over zo'n dergelijke situatie. Hè? Dan kunnen we die in een andere aflevering nog een keer bespreken. Ik wil de luisteraars voor nu bedanken voor het luisteren. We zouden het leuk vinden als jullie ons 5 sterren geven op Spotify. en ons liken, abonneren en aanbevelen. Want... Ja, we zien, en dat is wel leuk, we zien wel steeds meer mensen die luisteren naar Law Talk. En dat is natuurlijk hartstikke leuk en zo komen we ook een beetje in de rankings voor. Daarnaast hebben onze collega's ook een podcast, Achter de Meester.
Ja.
Waarin ze wat meer vertellen over het werk als advocaat en welke dilemma's daar spelen. En dat is ook heel erg leuk, dus volg die ook.
Probeer het gewoon een keertje, zou ik inderdaad zeggen. Ja. En dan krijg je toch ook weer een andere kijk op, op de advocatuur. Op hoe wij de advocatuur bedrijven.
Dat we gewoon maar mensen zijn. Hè?
Ja, ook
van
dat.
Van vlees en
ook dat.
En tot slot, we zijn dus ook op Spotify te zien. En we zijn achter de schermen bezig met de Law Talk Academy. Daar gaan we over een tijdje wat meer over vertellen. We kunnen nog wel een paar testers gebruiken voor onze pilot. Als mensen dat leuk vinden, stuur even een mailtje. En ik denk dat we er nog een stuk of 5, 6, 7, 8, 9, 10... daar zit ergens de grens, nog wel kunnen gebruiken die even kunnen testen. Want op de LawTalk Academy gaan we namelijk ook videopodcast in combinatie met webinars aanbieden.
Ja.
Daar zijn ook sheets bij. Daar schittert juffrouw Schenk in diverse cursussen. Die heeft al een hele lijstje gemaakt van wat ze nog allemaal wil gaan maken. Dus schrijf je daarvoor in. En hebben jullie nog wat toe te voegen?
Ja, ik heb toch nog stiekem twee dingen. Ik weet dat we afronden en dat we een beetje in een promopraatje zitten nu. Maar nog twee dingen. We zitten tegenwoordig ook op Instagram.
Oh ja, dat moest ik ook nog vertellen. Wat goed van jou.
Ja, WVO-advocaten zit op Instagram. Daar lees je ook veel leuke dingen. Daar komen ook onze posts terug. Dus als je ons misschien niet volgt op LinkedIn en meer een Instagram-fan bent, nou, volg ons dan op Instagram. En wij zijn ontzettend druk bezig met ons tweede boek.
Ja.
Het tweede boek komt eraan. Dus we hebben vorig jaar het eerste boek gemaakt. En we leggen nu de laatste hand aan het tweede boek. En we verwachten dat dat in oktober 26...
Dus hij kan net niet meer mee in de koffer op zomervakantie.
Nee, dat redden we niet. Dat redden we niet.
Wel, als de avonden weer wat gaan... als die korter worden, dan kun je met het boek weer...
Onder de kerstboom. In de zak van Sinterklaas.
Bij de kachel. Met een kop thee of koffie erbij.
Dan is die er. Dus
helemaal goed.
We ronden promopraatje hiermee af. We hebben nu denk ik alles gezegd.
Ja, voor deze keer.
Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren.
Bedankt voor het luisteren allemaal. En tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Dag.